Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in Handelingen 19, vers 17 tot 20. Waar we het heilig woord des Heren als volgt lezen, en dit werd aan allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efesus woonden. En er viel een vreze over hen allen. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen dergenen die geloofden, kwamen, beleidende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. En zij berekenden de waarde derzelve, en zij bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht, en het nam de overhand. Gemeente, Paulus in Efesus. Hij kwam daar voor de tweede keer. Hij was er namelijk tijdens zijn tweede zendingsreis ook al heel eventjes geweest. Maar toen had hij haast. Hij moest nodig naar Jeruzalem toe. Want hij had een gelofte gedaan. Hij moest naar Jeruzalem toe. En daarom kon hij maar een heel korte tijd met de ouderlingen van Efesus spreken. Maar korte tijd. Maar beloofde hij, als God het wil, die voorwaarden moeten we natuurlijk altijd stellen, moeten die zeggen, ik zal dit en ik zal dat, alsof wij over de tijd regeren kunnen. Nee, Paulus zegt, als God het wil, dan zal ik weder tot u komen. En als je iets belooft, nou, dan moet je het nakomen ook. Wie belooft en iets zal doen, is gelijk een mager hoen. Die wel kakelt op zijn stok, maar geen ei legt in het hok. Nou, zo'n mager hoen was Paulus dus niet. Want hij hield zijn woord. En hoe? En hoe? Op de tweede zendingsreis belandde hij in Efesus en hij is daar maar liefst 3 jaren gebleven. Nergens anders is Paulus zo lange tijd geweest, werkzaam geweest, als in Efesus. Vaak samen met Timotheus, zijn trouwe knecht. Die heeft hem altijd in Efesus daar bijgestaan en dat was wel nodig. Ook, dat zullen we zo dadelijk nog wel zien, dat dat nodig was. Paulus in Efesus dus. En het eerste wat hij doet, wat is dat? Nou, dat is naar de synagoge gaan. De synagoge der Joden. Want eerst een Jood en dan de Griek. Dat is altijd Paulus leidraad geweest. Overal waar een synagoge was, er was niet overal een synagoge, maar waar er een was, dan ging Paulus altijd eerst naar de synagoge en daarna keerde hij zich naar de menigte. Altijd eerst naar de synagoge. Dat heeft hij ook in Efesus gedaan. En er woonden tamelijk veel Joden in die grote stad, want Efesus, u denkt misschien aan een stadje. Maar nee, Efesus was de 5e stad in grootte in het Romeinse Rijk. Dat was Rome natuurlijk 1, en dan had je er nog een paar. En dan kwam Efesus, wat grootte betrof, een grote plaats dus, een voorname plaats. En daar was Paulus dus nu werkzaam door de Here hier naartoe gezonden. Want zo mocht ik het ook wel zeggen, hè. Paulus ging niet op eigen houtje als God het wil. Hè? God wilde het. Hij moest en zou naar Efesus zoals hij had beloofd. En als hij daar dan 3 maanden gepredikt heeft in de synagoge, dan gaat het niet langer. Want Paulus wordt in de synagoge openlijk tegengesproken door de Joodse leiders. Zij verwerpen zijn leer. Zij willen van de weg des Heren niet weten. De weg van Jezus Christus, nee, die is aan hen niet besteed. Die weigeren zij te aanvaarden. Paulus probeerde, zoals overal, vanuit de schriften duidelijk te maken dat Jezus de Christus was. Dat was zijn boodschap. Jezus is de Christus. Maar zij wilden dat niet accepteren. Zij snaterden daartegen in. Met als gevolg dat Paulus het op een gegeven moment niet meer houden kon. Hij ging de synagoge uit. Hij nam wel een aantal mensen die hem aanhingen mee. Maar hij ging zelf de synagoge uit, want hij kon het daar niet langer harden. En hij begon voor zichzelf, zouden we zeggen. Nee, dat is natuurlijk niet het goede woord. Paulus begint nooit voor zichzelf. Altijd voor de Here. Maar hij had een plek in Efeze waar hij toch kon samenkomen met degene die hem volgden. En die plek, dat was de school van een zekere tyrannus. Hoe we dat precies moeten voorstellen, dat weten we niet. Dat schoolgebouw. Maar het zal een groot gebouw geweest zijn waar je veel mensen kon herbergen. En dat zal ook wel nodig zijn, want de gemeente groeide daar als kool. Toen Paulus daar naar die school van tyrannus was gegaan en daar het evangelie, de evangelieprediking voortzette, ook daar weer steeds uitlegde dat Jezus de Christus was, de enige zaligmaker, geen andere naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Als Paulus dat daar uitlegde, dat sloeg aan bij de mensen, bij de Joden en Grieken. Dus er waren ook Joden die tot geloof kwamen. Gelukkig wel dat Paulus ook onder zijn eigen broeders mensen aantrof die wel naar het evangelie wilden luisteren en tot geloof zijn gekomen. Wat een zegen moet dat voor Paulus geweest zijn. Na eerst die belevenissen in die synagoge moet het een grote zegen zijn geweest. Maar ook heidenen. Ook mensen uit Klein-Azië. Want Efeze was de hoofdstad van Klein-Azië. En Klein-Azië, dat is de provincie Azië die helemaal aan de westkust van Turkije ligt. Aan de westkust. Daar had je de Romeinse provincie Azië. Dus het gaat niet over het hele werelddeel Azië. Nou, dat had dat u natuurlijk al wel begrepen. Gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om die Romeinse provincie Azië. Daar heeft Paulus dus gewerkt en heel veel zegen ondervonden. Een geopende deur was er voor hem, zegt hij in een van zijn andere brieven. Een geopende deur was hem gegeven. En dat kwam niet alleen door de prediking, maar de Heere wrocht mede. Hij wrocht, staat er dan in onze Statenvertaling. Hij wrocht mede, Markus 16, door tekenen en wonderen die daarop volgden. En die tekenen en wonderen die deed Jezus ook al toen hij op deze aarde was. Dat weet u natuurlijk wel. Jezus heeft gepredikt. Maar hij heeft zijn prediking ook bevestigd door tekenen en wonderen te doen. Door ogen te openen. Door oren te openen. Door doden levend te maken. Dat heeft de Heer Jezus allemaal gedaan. En daar zat een boodschap in. Hè? Daar zat een boodschap in. Dat komt de Zoon des Mensen nou doen. En blinden ziende maken. Doven horende en doden levend te maken. En dat is zijn liefste werk om dat te doen. En dat liet hij dus niet alleen in de prediking horen, maar dat liet hij ook zien in het genezen van blinden en van kreupelen enzovoort enzovoort. En nu zien wij dat de apostelen dat ook deden. Ook al toen Jezus nog weg was. Die deden dat ook. Jezus zond ze uit om kranken te genezen en om duivelen uit te werpen. En dat laatste heeft de Heer Jezus ook gedaan. Denk maar aan de bezetene van Gadara. Denk maar aan het dochtertje van de Canaanese vrouw. Denk maar aan de bezetene die die zich in het vuur rolden en in het water. Hè, de maanzieke knaap noemen we die gewoonlijk. De maanzieke knaap. Nou, Jezus heeft die boze geest uitgeworpen. En zijn discipelen mochten dat ook doen. Jezus heeft ze er speciaal voor uitgezonden. Zo werd de leer door tekenen, wonderen zijn altijd tekenen, door tekenen bevestigd. Maar gemeente, maar daar kan ook altijd misbruik van gemaakt worden. En dat werd er ook wel. Zo lezen we in de evangeliën al dat er leerlingen van de fariseeën waren die dat duivelen uitwerpen ook probeerden. Ze aapten dat na. En straks bij de wederkomst heeft de Heer Jezus gezegd, dan zullen er mensen zijn die zeggen, hebben wij niet in uw straten geprofiteerd en in uw naam vele duivelen uitgeworpen? Maar Jezus zal tegen die mensen zeggen, ik ken u niet. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik ken u niet, ik heb u nooit eerder gezien. Hoe kun je nou in mijn naam duivelen uitwerpen terwijl je mij niet eens kent? Dat zijn dus ook mensen geweest die ten onrechte gebruik maakten van wat Jezus zijn discipelen gaf. Zij probeerden dat ook, maar zij hadden geen binding met de Heere Jezus. Hè? En daarom stelt het ook niets voor. Daarom zegt Jezus ook, ik heb je nooit gekend. Hè? Dat zal het resultaat zijn van die schijnheiligheid. En gemeente, zo is het eigenlijk met die zeven zonen van Sceva niet anders. Zeven zonen van een zekere overpriester Sceva. Wie was dat? Nou, daar weten we weinig van, behalve dus dat hij overpriester was. En een overpriester was een hoofd van een afdeling priesters. We lezen in de Kronieken, het Oude Testament, dat David, toen de tempel gebouwd ging worden, dat heeft Salomo gedaan, maar David heeft er wel voorbereidingen daarvoor getroffen. Toen heeft David de priesters die er waren in 24 afdelingen verdeeld. En ieder hoofd van een afdeling had een overpriester. Dat was nog zo toen Jezus op de aarde was. En het was dus ook nog zo toen Paulus rondtrok om het evangelie te verkondigen. Er waren nog overpriesters, 24 in getal. Hij was dus een voorname Jood, die vader althans. Maar die zonen, dat is heel wat minder. Daar word je niet blij van. Die zonen, zeven in getal, je zult er maar zeven hebben. Nou ja, dat is een zegen als je zeven zonen mag hebben. Als je pijlkoker daarmee gevuld mag zijn. Zegt Psalm 127, dat is een zegen. Absoluut. Maar het zou wel fijn zijn als ze ook een beetje in de wegen van God wandelden. En niet een beetje, maar meer dan een beetje. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar dat was bij deze zonen van Sceva bepaald niet het geval. Hoe dat bij vader precies lag, nou mag toch aannemen als je overpriester bent, hè, dat je toch wel de Heere zal kennen. Dat mogen je toch hopen, op Joodse wijze weliswaar. Hij was een Jood. Maar die zonen, nou, die trokken rond, overal heen, zwervers waren de, omzwervende Joden, staat er. En zij waren ook duivelbezweerders. Zij deden dat ook, duivelen uitwerpen. Boze geesten daar iemand van verlossen, dat probeerden zij dus ook te doen. En dat deden ze in de naam van Jezus, dien Paulus predikt. Alsjeblieft, daar heb je het. Dien Paulus predikt. Niet zij prediken, Jezus. Maar Paulus predikt, Jezus. En ze gebruiken de naam van Jezus om te kunnen doen wat Paulus ook kon. Vermoedelijk wel met de bedoeling om de grote toeloop tot Paulus, om die te verminderen. Om hem de wind uit de zeilen te halen. Want ze moeten wel gedacht hebben bij zichzelf. Ze hoorden dat Paulus veel aanhang verwierf. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Veel aanhang verwierf. Juist ook door die prediking en door de tekenen en wonderen die er geschieden. Er kwamen er steeds meer bij de Joden en Grieken. En hij zag dus dat Paulus juist ook zoveel van die bezetenen, van hun demon verloste. Dat zagen ze. En ze zagen van nou, dan moeten wij Paulus kunnen evenaren. Want als hij dat kan in de naam van Jezus, waarom zouden wij dat dan niet kunnen? Dan gebruiken wij die naam ook. Dat gaan we dan mooi doen. En als je Jezus niet kent, is dat natuurlijk misbruiken van die heilige naam, hè? Misbruiken van die heilige naam, natuurlijk. Als je geen binding hebt aan de Heere Jezus, hoe zul je dan duivelen kunnen uitwerpen in zijn naam? Dat gaat niet, hè? Dat kan niet. Maar ze dachten, zodoende, als dat lukt, hè, en ze waren ervan overtuigd dat dat wel lukken moest, dan zullen wij Paulus eigenlijk, ja, evenaren. Evenaren, en dan is het mooie eraf, hè, want er komen allemaal mensen naar Paulus toe, hè, zoveel zieken, zoveel met de duivel bezeten, die komen er naar Paulus toe, meer en meer en meer. Maar als wij hetzelfde kunnen, dan gaat de glans voor Paulus wel een beetje af. Want dan zegt iedereen natuurlijk, ja, Paulus kan het, maar anderen doen het ook. Die kunnen het ook. He, dan is het bijzondere weg. En dat probeerden zij, hè? Dat probeerden zij, dat bijzondere weg te nemen. Dat Paulus vooral, dat ze niet meer alleen maar naar hem zouden gaan. He, dat probeerden zij. Daarom probeerden ze in de naam van Jezus de duivelen uit te werpen. En dat wordt hier een geval van geschilderd, hoe of dat afloopt. Als je duivelen wilt uitwerpen, duivelen wilt bezweren, in Jezus' naam zonder Jezus te kennen, misbruik dus, gesjagger. Als je dat doet, nou dan moet je zien hoe het afloopt. Ze hadden daar een man, die behoorlijk kennelijk door de duivel bezeten was, behoorlijk. Denk maar aan de bezetenen van Gadara, dat was een gevaar voor iedereen. Er durfde niemand langs te komen. Nou, zo'n soort man zal het hier ook wel geweest zijn, denk ik. En zij probeerden het, hè. Ik bezweer u in de naam van Jezus, ga uit van hem. Van Jezus die Paulus predikt. En dan gebeurt het. Het fiasco voor die 7 zonen van Skeva. Dan gebeurt het. Want die boze geest die in hem is, in die man, die zegt, wie zijn jullie eigenlijk? Wie zijn jullie? Ik weet het niet. Onbekend. Jezus? Ja, die ken ik. De boze geest had Jezus al vaak genoeg ontmoet. Toen hij in Palestina was al, in Israël was. En rondtrok en vele bezetenen verloste. En zijn discipelen ook. Ja, toen heeft de Heer Jezus zich wel bekend gemaakt. Hij hoefde zich niet eens bekend te maken. Want de duivelen riepen het eigenlijk zelf al uit. Wat heb ik met u te doen, gij zoon van de levende God? Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Ze gaven zelf al aan dat ze wel wisten wie Jezus was. En dat ze niet tegen hem opgewassen waren. En dat ze voor hem moesten sidderen. Dat wisten ze allemaal. Jezus kennende. Daar hoef u ons niks over te vertellen. En van Paulus weten we. He, Paulus doet dat hier al zo lang. In Efeze. Duivelen uitwerpen. Dat weten we ook. En ik denk ook aan die gebeurtenis in Filippi. En dat er daar een meisje was met een waarzeggende geest. En die bracht veel geld op voor haar baas. En hier Paulus achterna, dit zijn dienstknechten van de levende God. Maar Paulus wilde niet geprezen worden en aangeprezen worden door een duivelse macht. Hè. Hij verbood het haar. Hij wierp die duivel uit dat meisje weg, die waarzeggende geest. Hè. Dus ja, ze wisten wel, Paulus kan wel het een en ander. Zeker wel. Dat weten we. Jezus kennen we. Van Paulus weten we. Maar gij? Wie zet gij? Je spreekt wel in de naam van Jezus, maar ken je die Jezus ook? Ben je er ook een van hem? Of ben je van degene waarvan later moet worden gezegd, ik heb je nooit gekend? Dat is ook wel een vraag voor ons, hè? Zal de Heer Jezus straks tegen ons kunnen zeggen, ik heb je gekend. Waaruit gekend dan? Wel natuurlijk door aan zijn voeten te liggen. Als je daar hebt gelegen, dan zal de Heer Jezus nooit tegen je zeggen, wie ben je eigenlijk? Ik heb je nooit gekend. Dat zal hij nooit tegen je zeggen. Als je bij hem bent geweest, want hij zal er niet om liegen. Als je bij hem kwam en je aan hem overgaf, dan zul je niet te horen krijgen, ik ken je niet. Maar het omgekeerde is ook waar. Als je nooit bij hem geweest bent, dan kan hij natuurlijk niet zeggen, ik ken je. Dat kan hij natuurlijk niet zeggen. Dan moet hij zeggen, ik weet niet wie gij zijt. En dan zal het nog straks nog te laat zijn ook om nog deelgenoot aan hem te worden. Hè? Dat zegt de schrift heel duidelijk. Hè? Dat moeten we goed in onze gedachten houden. Jezus die Paulus predikt, maar aan de zonen van Skeva onbekend was. Het was voor hen slechts een naam die zij misbruikten. Ze waren als kwakzalvers waren ze bezig, hè? Zo kun je het wel zeggen. Kwakzalvers waren het. En ze probeerden het nou eens gewoon met de naam van Jezus om Paulus de wind uit de zeilen te nemen. Maar wat gebeurde er? Ze bliezen juist de wind hem in de zeilen. Zo kan de Heer dat nou leiden, hè? Ik moet ook even denken aan Paulus, die de gemeente vervolgde. Het was een grote slag voor de gemeente in Jeruzalem. Hij blies dreiging en moord. En velen moesten Jeruzalem uit. En de duivel heeft ongetwijfeld gelachen. Gaan zie zo, dat heb ik voor elkaar. Maar God in de hemel lacht ook. Die in de hemel woont zal lachen, zegt de tweede psalm. Die in de hemel woont zal lachen en die lacht zeker. Want wat gebeurde er? Al die mensen die Jeruzalem uitgingen, dat was nou juist de bedoeling van de Here. Die gingen overal verkondigen, overal waar ze kwamen, in Galilea en in Samaria, helemaal tot Antiochië toe en nog verder, tot Damascus. Overal trokken ze naartoe met de boodschap van het evangelie. Dus de duivel dacht dat hij wat gewonnen had, maar overal kwamen er gemeenten bij. Ze werden Jeruzalem uitgedreven omdat het wel bij Jeruzalem moest beginnen, maar daar moest het niet bij blijven. Het moet tot aan de einden der aarde gaan. Hè? Zo zie je hè, dat de duivel kan lachen en denken dat hij iets wint, maar hij wint niets. Hij verliest alleen maar, zie je ook zo, met die zonen van Skeva. Want die boze geest die in die man was, die zei, wie zijn jullie eigenlijk? Waar komen jullie vandaan? Ik ken je niet. Die boze geest, die viel op hen aan, op die zeven zonen. Hij verwondde ze. Hij trok hun klederen van ze af. Hij maakte ze naakt. En ze moesten gewond en naakt vluchten uit het huis waarin ze waren. En afgelopen is het met ze. Wat er verder van hen geworden is, Dat weten we niet. Dat weten we niet of ze weggegaan zijn. Of dat ze zich misschien toch later bekeerd hebben, laten we het hopen. Want wat gebeurde er namelijk na dit voorval? Het evangelie groeide nog des te meer. Want iedereen in Efeze en omstreken hoorde wat daar gebeurd was. Dat die opzet van de zeven zonen van Sceva totaal mislukt was. Je kunt niet Jezus zomaar gebruiken als een naam van niks. Dat kan niet zomaar. Dat is wel gebleken. Er is wel gebleken dat die naam van Jezus krachtig is. Als je hem tenminste maar wettig in gemeenschap met hem gebruikt, dan is de naam van Jezus sterk. Sterk om zelfs wonderen en tekenen te doen. Dan is die sterk. Niet als je misbruikt. En dat zag iedereen. En er kwam nog veel meer toevloed tot de gemeente bij de Joden en Grieken. Nog meer kwamen erbij. Dat staat ook in vers 17. Dit alles werd bekend. Allen werd het bekend bij de Joden en de Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vreze. Een diep ontzag viel er over hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Van die vrezen lees je net zo in de geschiedenis van Ananias en Sapphira, als dat gebeurd is. Als die leugen van hen ontmaskerd is en ze allebei dood worden uitgedragen. Dan staat er ook, er kwam een vreze, een diep ontzag over allen. Er werd beslag op de mensen gelegd en dit legde ook beslag op de mensen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. De zonen van Sceva dachten die naam van de Heer Jezus te gebruiken voor niks. Maar nu wordt die groot gemaakt daar in Efeze en omstreken. En dan staat er, en velen van degenen die geloofden, er waren dus velen die geloofden, en velen van hen kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Ze legden hun leven bloot. Ze verkondigden wie ze waren. Ze lieten dat weten, ze beleden dat. Ze beleden hun praktijken, hun daden staat er. En dan staat er in het Grieks het woord praktijk. Het woord praktijk is eigenlijk een woord dat uit de Griekse taal afkomstig is. Er staat hier het woord praxis. En dat kent u allemaal, het woord praxis. De bouwmarkt. Doen. Werken. Daden. Ze kwamen belijdende en verkondigden hun daden, hun slechte daden natuurlijk. Daar kwamen ze eerlijk voor uit. Daar kwamen ze mee voor de dag. Moet je dat dan altijd aan de waslijn hangen? Dat hoeft toch niet, je slechte daden die je gedaan hebt? Nee, dat hoeft niet altijd. Soms ook beter dat je dat niet doet. Maar het kan ook wel eens goed zijn. Je moet het in ieder geval altijd aan de Heere belijden. Dat wel, dat is natuurlijk wel duidelijk. Daar moet je allereerst zijn om het bij de Heere te belijden. En dat ook uitdrukkelijk te doen. Het woord dat hier staat betekent eigenlijk uitdrukkelijk belijden. Er staat namelijk een voorvoegsel voor. Uitdrukkelijk belijden. En ook uitdrukkelijk verkondigen. Hè? Ook dat heeft een versterking in de Griekse taal. Uitdrukkelijk, krachtig, ernstig beleiden en hun daden, hun praktijken eerlijk vertellen. Ze komen in de schuld, die mensen. Dat is wel belangrijk, hè, dat je in de schuld komt voor God en dat je dat ook niet meer onder stoelen of banken steekt. Dat je daar eerlijk voor uitkomt. Dat gebeurde hier. Hè? Die vrezen werkte dat uit. Dat ze kwamen belijdende en verkondigden hun daden. Dat was de vrucht van hun geloof. Ze geloofden, staat er, en ze kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Ze legden het allemaal voor anderen en voor de Here legden ze het neer. En dat ging nog verder ook dan alleen het belijden van schuld. Hoe belangrijk dat dat ook is, hè? Want dat is in de bekering tot God, altijd het eerste dat je je zonde erkent. Je zonde beleidt. Denk aan Johannes de Doper, die predikte bij de Jordaan. Hoe kwamen ze? Belijdende hun zonde. Zo gingen ze de Jordaan in. Belijdende hun zonde. En dat zie je hier dus ook weer. Hè? Belijdende hun zonde. De 3000 op de Pinksterdag. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Zijn ze belijden daar ook dat ze miszaten. Hè? Dat gaven ze heel duidelijk toe. Hè? Dat zij schuldig waren aan de dood van Jezus. Dat hebben ze eerlijk toegegeven. Hè? Zo begint de bekering eigenlijk altijd. Hè? Dat je in de schuld komt voor God en dat je eerlijk vertelt wie je bent. Wat je allemaal hebt uitgevreten. Dat is geen net woord, maar ik gebruik het toch maar. Hè? Want eigenlijk is het vaak niet veel meer dan dat. Hè? Dat je het een en ander hebt uitgevreten. En dat, ja, dat moet je eerlijk beleiden. In Urk, maar ook elders. Elders, maar ook Urk. Overal moet dat eerlijk beleden worden. Beleidende en verkondigende hun daden. Maar daar bleef het niet bij. Want velen ook van degenen die ijdele kunsten pleegden, die dus ook waarzeggers waren, of duivelskunstenaars, of toverijen deden. Velen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen. Daarmee zijn natuurlijk bedoeld de toverboeken. De boeken waarin geschreven stond hoe je te werk moest gaan als tovenaar en als duivelbezweerder enzovoort enzovoort. He. Hoe moet je dat aanpakken? En er waren kennelijk nogal wat boeken van. He. Zus en zo, zo moet je doen. Zo moet je doen, zo moet je doen. Ja, nou, goed. Efeze was trouwens een stad waar het wemelde van de afgoderij. En van allerlei rare kunsten, zwarte kunsten en vreemde opvattingen. Men noemde in die tijd Efeze wel de drekwagen van alle ketterijen. En dus de mestwagen waarop alle ketterijen lagen. Dat was Efeze. Dat was niet zoveel soeps. Zoals ze vroeger in de 16e en de 17e eeuw over Gouda spraken. Daar had je ook allerlei ketterijen en vrijbuiters. Die met de reformatie meegingen, maar niet omdat ze de leer van de reformatie zo lief hadden. Maar omdat ze die vrijheid wel aanstond, hè, die vrijheid niet meer in de Roomse kerk hoeven zijn. Nou, die zaten veel al in Gouda. En daarom werd Gouda in die tijd ook de drekwagen van alle ketterijen genoemd. Net zoals Efeze in de oudheid. Nou, je ziet hier wel wat er gebeurt. Wat een wonder, hè. Dat er al die mensen komen aanzeilen met hun boeken. Daar komen ze. Je ziet ze komen. Stapels boeken. Waar die ijdele kunsten, hè, die nietszeggende kunsten allemaal in staan. Al die flauwekul eigenlijk staat erin. Ja. En die brengen ze mee en die werpen ze daar op een hoop. En de rode haan gaat erin. U begrijpt wat ik bedoel. Ze verbranden het. Waar iedereen bij staat. Iedereen mag het zien. Dat dit spul van geenerlei waarde is. Geen cent waard. Dat laten ze zien. Want ze verkopen het niet aan anderen. Dat doen ze niet. Ze laten niet anderen ermee zondigen, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Als je zelf iets het huis uit doet, bijvoorbeeld een tv of zo, hè, het huis uit doet omdat het je te zwaar geworden is, dat je zegt van nou dat past niet bij mij in huis, dat past niet. Hè. Dus dat doe ik de deur uit, dan ga je natuurlijk niet naar de buurman brengen die geen televisie heeft. Dan zeggen we, ja, dan heb jij hem. Dat doe je natuurlijk niet. Dat is wel heel huichelachtig. Hè? Dat je zelf afstand doet van het kwaad om er een ander mee groot te maken. Dat moet je natuurlijk niet doen. Doen zij ook niet. Hè? Ze gaan niet naar Korinthe toe, ze gaan niet naar andere steden toe met de spulletjes om daar nog goed geld te maken van die boeken. Ze waren maar liefst 50.000 penningen waard. Dat is 50.000 daglonen. Nou, reken dat eens op in Nederlandse waarden op dit moment. Een dagloon, hoeveel zal dat zijn? Nou, dat verschilt natuurlijk van de een of de ander. Maar als je er 5.000 voor zet, maal zoveel voor een dagloon, dan kom je toch op een, hoe dan ook, op een behoorlijk kapitaal terecht. Maar ze geven nergens om. Weg ermee. Weg met die rommel. En we willen er ook nog geen cent voor hebben. Zo nemen ze afscheid van de wereld. De wereld van de zonde. En daar moeten wij ook afscheid van nemen. Belijden is het eerste. Verkondigen je praktijken, dat hoort erbij. Ik zei, daar begint het mee. Maar als je belijdt en verkondigt je praktijken, dan moet het niet zo zijn dat je bij jezelf denkt van, morgen ga ik het lekker toch weer doen. En ga ik toch die toverboeken weer opzoeken of zo. Nee, verbranden. Dan kun je ze niet meer opzoeken ook. Denk even aan Jacob, die uit Paddan Aram kwam. Ja, die hadden de terafim bij zich, hè, Rachel. Misschien anderen ook nog wel. Die hadden terafim bij zich. Wat deed Jacob toen hij te Bethel kwam? Nee, niet te Bethel, te Sichem. Te Sichem kwam. Bij de eikenboom die daar stond, hè, waar hij nog wel eens offerde, daar groef hij een gat en hij wierp die terafim in de grond. In de grond. Hij moet gedacht hebben, dode goden horen in de grond thuis. Dode goden, die kun je niet beter dan begraven. En zoals de Heer Jezus toen ook bij die vrouw, die overspelige vrouw die bij Jezus gebracht werd, op de heterdaad betrapt. Wat deed Jezus? Hij schreef in de aarde. En wat betekent dat schrijven in de aarde? Wat schreef hij? Nou, wat hij schreef is niet belangrijk. Dat hij in de aarde schreef. Dat wilde zeggen van, daar horen jullie thuis. Zoals jullie met die vrouw omgaan, jullie horen in de grond thuis. Daarom schreef hij tot tweemaal toe in de aarde. En Jacob heeft dat ook gedaan. Die heeft ze in de aarde verborgen. Toch een beetje gevaarlijk. Want als er iemand ze ontdekt, of het gezien heeft wat hij deed, dan zouden ze zich toch weer kunnen opgraven. Je kunt ze maar beter helemaal vernietigen. Maar beter helemaal vernietigen, helemaal wegdoen. Dan kan er ook niemand enig kwaad mee doen. Dat hebben ze daarin even goed aangepakt. En het blijkt ook wel dat hun bekering echt wel echt moet zijn geweest. Als je zoveel offer brengt, hè, zoveel offer brengt, dat je zoveel afstand doet van de wereld. En wij? Heulen we met de wereld mee? De jongelui op Urk, maar niet alleen de jongelui. Net zo goed de volwassenen. Lopen we achter de wereld aan en doen we hun zin? En zijn we nauwelijks te onderscheiden van de wereldlingen? Nauwelijks te onderscheiden. Omdat we gewoon hetzelfde doen dan als zij. Hetzelfde als zij. Ach gemeente. Ach gemeente. Wat zijn we dan ver van huis. Kijk toch eens naar die heidense mensen daar. Joden en heidenen waren door elkaar heen. En die kwamen met hun spulletjes. En ze deden er afstand van. Wat heb je nou liever? God? Of de wereld? Wat heb je nou liever? Als je voor de wereld kiest, dan word je een vijand van God gesteld. Zo is dat. En als je de Heere mag kennen, de keuze op hem gevallen is, door Gods genade altijd door Gods genade de keuze op hem gevallen is, dan is de brug naar de wereld opgehaald. En dan ga je niet meer naar die wereld terug. Kun je dan nooit eens in het kwaad vallen? Ja, dat kan wel, dat kan wel. Zeker, dat kan wel. Maar je keert dan toch weer op je schreden terug. Want de brug naar de wereld is opgehaald zodra je de Heer Jezus kent. Zodra de naam van de Heer Jezus groot voor je wordt. En dat moet dus bij deze mensen toch wel het geval zijn geweest. Want hun houding, wat ze belijden en wat ze doen, dat getuigt van een oprechte bekering. Wij zijn natuurlijk geen harte kennis en het zal bij de een dieper hebben gezeten dan bij de ander. Dat zal allemaal zo zijn. Dat weet God alleen, maar het woord van God wies met macht, dat staat er toch maar. En het nam ook de overhand. Dat wil niet zeggen dat iedereen in Efeze een godzalige christen werd. Nee, want je ziet in het volgende gedeelte, vlak na, dat ook nog de opstand van Demetrius erop gevolgd is. Dus er was ook een tegenbeweging. Die was er ook. Dus velen kwamen tot geloof, anderen niet. Maar het is wel zo dat die Demetrius, en dat is een opmerkelijk gegeven, toch bang was voor zijn negotie. Hij maakte tempeltjes om die te verkopen. Tempeltjes van de tempel van Diana, de godin van de Efeziërs. Artemis, hè? Artemis is dat eigenlijk, de Diana der Efeziërs, dat is de Artemis van de Efeziërs. Zij verkocht beeldjes en tempeltjes van die godin en van de tempel van die godin. En ja, dat werd toch allemaal minder. Hij was bezorgd, vandaar die opstand, dat protest, dat grote protest dat kwam. Hij haalde iedereen bij elkaar, Demetrius. Die het met hem eens was. Die haalde die allemaal bij elkaar. En hij heeft een groot protest georganiseerd. Dus dat gebeurde dus ook. Het was niet zo dat heel Efeze tot geloof is gekomen. Dat zou ook wel een heel groot wonder zijn. Dit wonder is ook al groot. Dat het woord van God in zo'n heidense stad wies. En de overhand nam. Zo zelfs dat hij Demetrius achter zijn oren krabt. Jongen, nog aan toe. Onze hele handel die ligt zo dadelijk stil. Daar moet wat tegen gebeuren. Dus dat zegt wel wat. Dat zegt wel wat over de kracht waarmee het evangelie daar gewerkt heeft. Eerst in Jeruzalem, de 3000. Nu in Efeze en straks in Rome. Zo gaat het, hè? Zo loopt het ook in de handelingen der apostelen. Het begint in Jeruzalem. Hier zie je wat er in Efeze gebeurt, een heel belangrijke zaak, in zo'n grote heidense stad. En dan straks gaat Paulus naar Rome en wordt daar het evangelie verkondigd. Hè? Zo gaat het woord van God zijn weg. Zou dat ook nog in onze tijd kunnen? Vast wel. Wij denken vaak van niet. Wij denken, ach, het is al te ver weg in ons land. Het is verloren. De mensen zijn vervreemd van de kerk en van het woord. Dat komt niet meer terug. Hè? Dat wordt wel eens gezegd ook. Dat komt nooit meer terug. Maar dat is ongeloofstaal. De Heere kan ook nu nog wonderen doen. Dat kan de Heere zeker doen. Als dat in Efeze kon, die heidense stad, die drekwagen van alle ketterijen. Dan kan dat ook in Enschede. Dan kan het ook in Heerenveen. Dan kan het ook in Emmen. Ik noem maar wat plaatsen waar wat kerken betreft niet al te veel is. Ik noem er maar zomaar wat. Natuurlijk kan ik er nog veel meer noemen. Dan kan het ook in Urk. Want hier zijn er ook nog genoeg die niet bekeerd zijn. Of niet soms. Of niet soms. Ook hier zijn er nog zat die niet bekeerd zijn. Ik weet niet wie. Maar u weet het wel. U weet het van uzelf. En dan beleiden. En afstand doen van die nare, rotte wereld. Afstand doen daarvan. Van de wereld. Van de zonde. Want je kunt niet God lief hebben. En de wereld tegelijk. Dat besefte daar die heidense mensen. Nou moet de hele rattenplan weg. En het ging weg. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dat is het heerlijkste wat er gebeuren kan. Ook in Urk is de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt. Amen.